Hi, ik ben Suze van Kleef en dit is Media van Morgen, de podcast over innovatie, gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Elke aflevering neem ik een kijkje achter de schermen, want hoe doe je dat eigenlijk, de journalistiek innoveren? Ik kan je verklappen, het gaat niet over de nieuwste technologische snufjes of megalomane projecten, maar over het begrijpen van problemen en hier stapsgewijs slimme oplossingen voor bedenken.
Eigenlijk wel vervelend ook voor die nieuwsredacties, want ze wisten dat ze hierbij moesten. Ze wisten dat ze hun doelgroep daarmee konden uitbreiden. Maar ze konden er geen tijd voor vrijmaken. En in dat gat zijn wij gesprongen eigenlijk.
Laurens van den Berg hier bij mij aan tafel. Een van de oprichters van Talky. Een Nederlandse start-up die via software nieuwsorganisaties helpt om hun artikelen toegankelijker te maken voor laaggeletterden. En dat is belangrijk, want in Nederland hebben 1 op de 6 volwassenen moeite met lezen en schrijven. Nieuws toegankelijk maken voor deze groep draagt bij aan een inclusievere samenleving waarin iedereen gelijke toegang tot informatie heeft. Tegelijkertijd ligt er voor nieuwsmedia een kans om zo ook een groter publiek te bereiken. Win-win situatie, werk aan de winkel, denk ik.
Ja, klopt.
Laurens, welkom.
Dank je.
Goed dat je er bent. We gaan praten over de innovatielessen van Talky. Jullie zijn een jonge organisatie, hè? Opgericht in 2022.
Klopt.
Pas net eigenlijk.
Ja.
Jullie ontwikkelen software die nieuwsorganisaties op hun website kunnen integreren. Een plug-in heet dat. Mm-hmm. We gaan proberen om dit soort woorden zoveel mogelijk te vermijden. Een plug-in. Die helpt nieuwsorganisaties om hun teksten toegankelijker te maken voor mensen die laaggeletterd zijn. Dat zeg ik goed.
Dat zeg je helemaal goed.
Fijn. Meteen een voldoende. Laten we het meteen ook even concreet maken.
Ja.
Jullie doen onder andere dingen voor Omroep Venlo. Als we die website van Omroep Venlo erbij pakken. Ik heb even een artikel uitgekozen over een hockeywedstrijd. Vertel eventjes.
Ja, dat is eigenlijk, het is wel een mooi voorbeeld zo. Want wat wij doen is, wij verzinnen eigenlijk niet zelf hoe we mensen moeten helpen. Dus bijvoorbeeld donderdag zit ik in de bibliotheek met een groep laaggeletterden. En dan vragen we hoe we hen kunnen helpen. En dat is eigenlijk wat je hier terugziet bij Omroep Venlo. Dus de twee belangrijkste dingen zijn eigenlijk dat er in veel nieuwsteksten soms te moeilijke woorden staan. Of woorden met in dit geval bijvoorbeeld verschillende betekenissen. Het woord bittere bijvoorbeeld staat hier in deze tekst. En hier betekent bitter niet zoals de smaak, maar dat je je een beetje boos kan voelen. Dat soort woorden kunnen verwarrend zijn voor veel mensen.
Ja, er staat een bittere afloop voor Heren 1 van Delta Venlo. Die hebben we verloren.
Precies. Ja, en dat woord is dus best wel ingewikkeld. Zeker als je moeite hebt met lezen en schrijven met de taal. Dus wat we dan eigenlijk vragen is van, hey, hoe kunnen we je daarbij helpen? Dus daar zit een simpele uitleg bij eigenlijk van wat het woord betekent. De vertaalfunctie, voordelingsfunctie.
Je kunt op het woord drukken, hè? Dat is wat je dan doet. En dan krijg je een pop-up.
Juist.
Waar staat, bitter betekent dat je boos, verdrietig of teleurgesteld bent.
Om het uit te leggen eigenlijk.
En zo kun je dus op heel veel woorden in zo'n tekst drukken.
Juist.
Klikken.
Eigenlijk elk woord. En soms is een woord te kort om uit te leggen, maar die kunnen we dan handmatig nog toevoegen. Dus eigenlijk bij elk woord kunnen we uitleg geven.
Oké. Okay. En een andere functie die jullie aanbieden is een simpelere samenvatting, hè?
Ja.
Waar moet ik dan op drukken?
Dat is op de knop simpele tekst.
Ja.
Dat is hier in het voorbeeld bij Omroep Venlo ook een knop in de tool, zeg maar. Dus rechts onderin.
Ja.
Bij de meeste nieuwe klanten zetten we dat als losse knop, bijvoorbeeld onder de titel. Gewoon simpele tekst. Daar klik je op en dan vatten we de tekst eigenlijk samen naar een makkelijkere versie. Die begrijpelijk is voor laaggeletterden. Dat is natuurlijk een soort van eigenlijk het mooiste soort magische knop waarmee je het allemaal makkelijk kan maken. En dan krijg je dus een uitleg. De onderwerpen die langskomen in de tekstplan in eenvoudige taal.
Ja, en bullet points.
Precies.
Zeer overzichtelijk.
Zeer overzichtelijk, ja, voor iedereen eigenlijk.
Precies,
ja, dat hoor je vaker. Ja.
Ik kan ook klikken op lees voor, dan wordt elke alinea van het artikel voorgelezen.
Ja.
En ik kan ook op makkelijke letters klikken, dan wordt de layout anders. Waarom is dat?
Ja, dat is een goede vraag. Dat is niet voor iedere website even belangrijk, maar heel veel moderne websites hebben hele dunne grijze letters. Dat ziet er heel mooi en goed uit. Maar zeker als er bijvoorbeeld die letters over een afbeelding staan of als iemand slechtziend is bijvoorbeeld. En dat kan ook natuurlijk met lezen te maken hebben. Dat je als je wat minder goed kan zien, dat je de tekst minder goed kunt lezen. Dan kan het handig zijn om het contrast wat te vergroten. Dus op sommige websites zie je dan een heel duidelijk verschil dat je opeens, oh ja, dat staat er daadwerkelijk, weet je wel. Dus dat kan lezers helpen, zeker lezers die bijvoorbeeld ook een beetje moeite hebben met kijken, om de tekst beter te begrijpen.
Ja, het font is eigenlijk gewoon niet geschikt voor heel veel mensen.
Eigenlijk niet.
Kijk,
nee, klopt.
Heb ik nu al een les geleerd. Laten we bij het begin beginnen, want dit is dus jullie missie, jullie doel om nieuwsteksten toegankelijk te maken voor laaggeletterden. Wat zijn laaggeletterden? Wie vallen daaronder?
Dat is een hele brede groep. Hoe ik het altijd het liefst uitleg is, je hebt er in principe twee hoofdgroepen, zal ik maar zeggen. De eerste, dat zijn laaggeletterde NT1'ers. En die hebben dus Nederlands als eerste taal geleerd. En de tweede groep, NT2, die hebben Nederlands als tweede taal geleerd. Of als derde taal. En er zit een heel duidelijk verschil tussen die twee groepen. Want die NT2'ers, die dus Nederlands als tweede taal hebben geleerd. Dat kan bijvoorbeeld ook een expat zijn die hier een paar jaar woont. En die al het eerste een beetje van de taal heeft geleerd. En een beetje kan lezen en schrijven. Maar nog niet goed genoeg om echt mee te doen. En die NT1 groep van Nederlanders die hier gewoon zijn opgegroeid en Nederlands als eerste taal hebben geleerd. Dat zijn dus mensen die bijvoorbeeld, bij wijze van spreken 50 jaar oud zijn, hun hele leven in Nederland hebben gewoond. Maar daar is iets fout gegaan. Bijvoorbeeld ze hebben een praktische opleiding gevolgd en vervolgens zijn ze 5 jaar gewoon aan het werk gegaan. En dan komt op een gegeven moment dat je eerste huisje zelf moet kopen of huren. Of er komen volwassen dingen komen om de hoek kijken. En dan komen ze erachter dat ze die afgelopen 5 jaar eigenlijk niet meer goed genoeg hebben gelezen. Niet meer goed genoeg in aanraking zijn gekomen met lastige teksten. Waardoor ze dat een beetje verleerd zijn. En dat wordt een soort langzaam vicieuze cirkel.
Want je gaat er ook vermijden wat je niet goed kan.
Ja, en bij die eerste groep, dat is, als je ze in 2 groepen toch moet opdelen. Dat is de groep waar heel veel schaamte zit.
Ja.
Ja.
En om even misverstand uit de weg te ruimen. Laaggeletterden zijn geen analfabeten, hè?
Nee. Dit zijn mensen die gewoon kunnen lezen en schrijven, maar niet goed genoeg om mee te doen in de samenleving. Dus met moeilijke teksten of lastige woorden, daar struikelen ze over.
Ja, gaat het ook vaak hand in hand met beperktere digitale vaardigheden?
Voor een deel. 70% van de laaggeletterden heeft daar geen moeite mee, 30% wel. En om een vergelijking te geven, 11% van de gemiddelde bevolking heeft moeite met digitale vaardigheden.
Okay,
dus het is hoger, maar 70% kan het wel gewoon.
Ja. In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven. Ik zei al 1 op de 6 volwassenen. Ik las ook dat het onder 15-jarigen zelfs 1 op 3 is.
Ja.
Dat is shocking, toch?
Ja. En daar, in Nederland komen we er ook niet zo heel goed uit wat er nou precies de reden voor is. Dus ze doen er heel veel onderzoek naar, ook in Europees verband. Of ze verschil kunnen aantonen in de verschillende landen. Maar het is, eigenlijk kun je het alleen maar zo samenvatten. Het is gewoon shocking.
Ja.
Het zijn zoveel mensen. Die moeten ook zo meteen de zorgverzekering afsluiten. En op de hoogte blijven wat er gebeurt.
Ja, ik als journalist vind ik het natuurlijk belangrijk dat nieuwsmedia toegankelijk zijn voor iedereen. Waarom vinden jullie het belangrijk? Wat is daar de missie in?
Ja, onze missie is dat, kijk, wij zien om ons heen dat, en dat ziet eigenlijk iedereen, dat heel veel van wat je tegenwoordig moet regelen online is. Of het nieuws, je krijgt het nieuws gewoon op je app in plaats van op een krant. Of je krijgt, als het gaat om overheidsinformatie, krijg je een mailtje of in je berichtenbox en je moet het allemaal online regelen. En wij zien dat een hele, hele grote groep daar dus over struikelt. En dat vinden wij oneerlijk. Het is eigenlijk een soort ongelijkheidsverhaal eigenlijk. Want die mensen die hebben vaak dus ook in hun omgeving geen mensen om hulp om te vragen.
Ja.
Dus onze missie is het om die kloof te dichten tussen enerzijds de organisatie die iets wil vertellen, of een nieuwsmedium die een verhaal heeft, of een gemeente die informatie heeft over een vergunning bij wijze van spreken. En die laaggeletterde die dus in zijn eigen omgeving geen hulp kan geven of kan krijgen. Die kloof, die willen we oplossen.
En als we dan even focussen op nieuwsmedia, het is niet zo dat het een gebrek aan interesse is, hè, bij deze doelgroep.
Juist niet. Sterker, voor de juiste, er is onderzoek gedaan door Stichting Lezen en Schrijven samen met de NOS. Met José de Vries heeft daar, als het goed is, nog bijgedragen zelfs. En die hebben ontdekt dat juist ook het plaatselijke en het regionale nieuws, dat nog interessanter is voor laaggeletterden. Dus juist zo'n omroep Venlo of een streekomroep zo meteen, of een regionale omroep. Daar hebben ze juist heel veel interesse in, dat nieuws.
Ja, er zijn ook een hoop regionale omroepen al klant van jullie, hè?
Ja, de eerste hebben we nu binnen, NH Nieuws. En we zijn nu bezig met regiogroei, de partij die de websites levert eigenlijk voor bijna alle omroepen.
Ja. Hoe komt het dat jij je persoonlijk inzet voor deze groep?
Omdat ik eerst niet geloofde dat het zo'n groot probleem was. Dus ik schaam me er een beetje voor. Maar de eerste keer dat ik erover hoorde, toen heb ik die persoon bijna een beetje uitgelachen en gezegd van, ik had het helemaal niet in Nederland. Moet je toch verplicht naar school? En wat is de bron daarvan dan? En toen hopende natuurlijk dat er een soort...
Altijd wel een goede vraag.
Ja, maar hopende dat er een soort obscure nieuwssite uit zou komen. Maar ja, dat heb ik hier
Op Facebook.
Nou, bleek natuurlijk helemaal niet waar. En toen dacht ik van, shit. Kan toch niet, zeg maar. En toen uit een soort interesse van, hoe kan dat in Nederland? Daar is het uiteindelijk uit ontstaan.
Ja. Jij dacht, ik wil daar wat mee. En toen?
Ja, toen heb ik het eerst een tijdje eigenlijk naast me laten liggen. En op een gegeven moment heeft de universiteit mij gevraagd van, hey, we zien dat je bezig bent met een eigen bedrijf ook.
Want jij studeerde nog eens,
ja,
bedrijfskunde.
Precies, ja, precies. En die zeiden op een gegeven moment van, hey, we zien dat je hiermee bezig bent met een ander bedrijfje, zeg maar. En die zeiden, wil je niet dat wij jou helpen als universiteit om een eigen bedrijf te starten? Zeg, ja, prima, ik doe al iets, maar ik wil dan wel echt iets doen voor de maatschappij, zeg maar. Ik wil wel iets serieus beginnen dan nu, weet je wel. En toen dacht ik, ja, wacht eens even. Dat probleem, daar is volgens mij nog steeds niks aan gedaan. Was een paar jaar later. En toen dacht ik, nou, wacht eens even. Misschien is dat dan wel iets om op te storten. Dus zo is dat een beetje ontstaan. Toen uiteindelijk heb ik me ingeschreven voor de SVDA Accelerator Light.
Ja.
Uit soort idee van, nou, misschien kan dat vanuit de journalistiek geholpen worden, zeg maar. En daar heb ik Jeroen ontmoet.
Dat is je compagnon, hè?
Precies.
De Accelerator Light, daar moet ik heel eventjes wat uitleg bij geven. Dat heet tegenwoordig Bootcamp.
Ja.
Dat is van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, net als deze podcast. Een programma van mensen die een start willen maken met journalistieke, ja, innovatie. Zo breed is het. Dus het Stimuleringsfonds die speelde dus eigenlijk voor Matchmaker eigenlijk.
Ja.
Zij zeiden, wij weten wel iemand die waar jij... misschien eens een keer koffie mee moet drinken.
Ja, nou ja, letterlijk, die behoorde ik ook, zeg maar. Dus dat was was voor mij heel fijn, want ik kan zelf niet programmeren. En ik wilde hier vanuit een soort intrinsieke interesse mee aan de slag.
En idealisme ook.
Precies, ja. Dus, maar ja, dan moet je wel iets kunnen maken natuurlijk.
Ja.
En Jeroen was er mee bezig, maar meer uit een soort, zou het technisch mogelijk zijn om hier iets aan te doen, zeg maar. Hè? Dus, het is heel mooi als er mensen mee aan de slag willen, maar kan het ook in de praktijk? En toen zijn wij samengekomen en... nou, letterlijk een keer koffie gedronken in Utrecht, trouwens. En ermee aan de slag gegaan.
Ja, ik begreep dat jij eigenlijk een soort nu.nl voor lage letteren in eerste instantie wilde maken. Hè? Dus, ja, eigen content.
Precies, dat was dus ook de verschillende insteek eigenlijk van ons twee. Jeroen wilde iets automatisch doen. Hè, van kunnen we de huidige nieuwsteksten bij spreken versimpelen. Wat we nu uiteindelijk ook zijn gaan doen. En ik dacht, ik kon niet programmeren. Dus ik dacht eerst, nou, begin ik wel gewoon zelf een eigen soort nieuwsmerk of zo.
Ja.
Dus zo is het samengekomen.
Jij hebt de slag verloren dan.
Ja, ja, zo voelt het toch tot op de dag van vandaag.
Jeroen, bij deze. Ja. Nou ja, die eerste koffieafspraak die liep goed af. Jullie rennen inmiddels samen Talky. Daarna besloten jullie dus samen mee te doen aan het Accelerator-programma, hè, van de Simuleringsfonds. Dat is een programma wat net weer een stapje verder gaat dan het Accelerator Light-programma. Hier kan je aan de slag met journalistieke innovatie. Je krijgt dan een paar maanden intensieve begeleiding. Lijkt wel een reclametekst dit, maar even goed voor de luisteraar ook om te horen. Ruimte om te experimenteren en financiële ondersteuning om je innovatie tot een succes te maken. Je kan je aan het begin van elk jaar aanmelden voor die Accelerator. Dus hou de SVDJ-website daarvoor in de gaten. Einde servicebericht. Goed, terug naar jullie. Jullie wilden alle twee dus aan de slag met hetzelfde probleem. Dachten anders over een oplossing. Daar hebben jullie een keuze in gemaakt.
Ja.
Hoe zijn jullie vervolgens aan de slag gegaan?
Goed, dat is een brede vraag. Nou ja, zullen we beginnen?
Jullie deden mee met die Accelerator.
Precies, laten we daar beginnen. Ja. Ja. Nou, toen was het eigenlijk heel concreet. De SVDA werkt met experimenten dan, Accelerator. Dus je gaat eigenlijk zoeken naar... je hebt een bepaalde vraag, bijvoorbeeld... hoe kunnen we laaggeletterden helpen? En dat is natuurlijk nog veel te breed. Dus hoe kunnen we laaggeletterden helpen bij het lezen van een nieuwstekst? Okay. Hoe kunnen we laaggeletterden helpen bij het lezen van een online nieuwstekst? Dus dat wordt steeds concreter met een soort vraag... en daar heb je dan een aanname over. Namelijk bijvoorbeeld, als we de woorden uitleggen in de tekst... dan zal het allemaal wel begrijpelijk worden. Dat kan een aanname zijn, hè? Dus toen zijn we in die eerste sprint gewoon... met laaggeletterden gaan zitten en gekeken van... hey, zou dit kunnen helpen of zou dat kunnen helpen? Of heb je hier überhaupt behoefte aan, weet je wel? Dat is die vraag van net ook inderdaad.
Ja. En hoe vond je die laaggeletterden?
Hoe ik dat vond?
Nee, hoe vond je die mensen?
Oh,
want je zei net, ik kon het me niet voorstellen... dus ik ga er dan vanuit dat ze niet in jouw sociale bubbel zitten.
Nee, daar heeft Stichting ABC doet daar heel goed werk voor. Die regelen eigenlijk een soort testgroepen eigenlijk, een soort panels. En via bibliotheken gewoon... die bijvoorbeeld lesgeven aan mensen die laaggeletterd zijn. En met hen eigenlijk om tafel gaan zitten, heel letterlijk. En dus een nieuwstekst meenemen, geprint op papier. En zeggen van, hey, hoe zou ik je nou hierbij kunnen helpen, bij wijze van spreken. Dus dat eerst doen en toen pas eigenlijk gaan kijken van... als we dan een manier van hulp bedenken. Als we weten bijvoorbeeld dat het uitleg van woorden helpt. Of als we weten dat zo'n samenvatting helpt. Dan komt natuurlijk pas de vraag van shit, hoe ga je dat eigenlijk in vredesnaam maken?
Mm-hmm.
En toen kwam dus het experimenteren met programmeren erbij. En uiteindelijk zijn we aan het einde van Accelerator, dus na een paar maanden, live gegaan op Omroep Tilburg. Dus dat is best wel snel gegaan eigenlijk.
Ja, maar je hebt nu met je laaggeletterde doelgroep gesproken, ja. maar je andere doelgroep, ja, zijn ook de makers uiteindelijk. Hoe heb je die erbij betrokken?
Dat was eigenlijk in hetzelfde experiment of in diezelfde sprint, die eerste sprint. Dus toen hebben we onder journalisten een soort uitvraag gedaan, een enquête gedaan. Eerst nog heel bazaal van, hey, speelt het überhaupt? Is het bijvoorbeeld een keer de opmerking gevallen op jouw afdeling van, ja, laaggeletterdheid, daar moeten we nou echt wat mee als redactie.
Staan jullie erbij stil?
Ja,
willen
inderdaad.
Willen jullie er wat mee?
En? Ja, dat bleek. Maar er bleek ook dat heel veel nieuwsredacties er wel iets mee wilden. Maar ja, ze willen zoveel, weet je wel. Je hebt maar beperkte tijd.
TikTok, YouTube, Instagram.
Echt, ja, precies. Ik snap dat ook wel, soort van. Dus het was eigenlijk wel vervelend ook voor die nieuwsredacties, want ze wisten dat ze hierbij moesten. Ze wisten dat ze hun doelgroep daarmee konden uitbreiden. Maar ze konden er geen tijd voor vrijmaken. In dat gat zijn wij gesprongen eigenlijk. En dat ontdekten we in diezelfde sprint eigenlijk toen. Ja, als die met die test met laaggeletterden, zeg maar.
Dus jullie zeiden, oké, dan gaan wij wel iets bedenken voor jullie.
Ja, daar kwam het op neer, ja.
Je hoort vaak ook bij nieuwsredacties, ja, we willen er wel mee, maar ik heb er niemand, ik kan er geen uren voor, geen mensen voor vrijmaken.
Ja.
Dat is ook iets wat je vaker hoorde.
Ja, en dat is uiteindelijk ook wat wij dus zeggen, oplossen eigenlijk.
Ja, jullie gingen dus ook met die laaggeletterden in gesprek. Werd er dan vreemd opgekeken als er ineens twee vreemdelingen aan tafel kwamen zitten met vragen?
Hoe in die bibliotheek bedoel je? Ja, wel een beetje, ja. Ja, dat is natuurlijk, kijk, je vraagt dan naar de bibliotheek van, hey, zou ik een keer mogen aanschuiven? En namen we allemaal gebakjes mee, dat soort dingen. Dus we probeerden het wel
gezellig te maken.
Ja, gewoon, ja, want we snapten wel, en dat bedoel, doe ik nu zelf ook een beetje lacherig over. Maar eigenlijk is dat ook een best wel soort, ja, lastige vraag natuurlijk. Je mag aanschuiven bij zo'n groep. Mm-hmm. Dat zijn eigenlijk mensen die zichzelf heel kwetsbaar opstellen. Ja. Want er is dus ontzettend veel schaamte rondom dit onderwerp. En zij willen met jou meedenken om samen voor de andere 2,5 miljoen laaggeletterden iets te bedenken om hen te helpen. Dus daar werd af en toe een beetje raar opgekeken. Maar ik vond het eigenlijk vooral heel mooi dat zij er überhaupt voor open stonden.
Ja,
dat is super belangrijk.
Onmisbaar geweest in de ontwikkeling.
Precies.
Jullie kwamen er dus door die experimenten, die sprint, achter dat zowel nieuwsmedia als mensen die laaggeletterd zijn graag een oplossing willen. Mm-hmm. Volgende stap.
Toen moesten we dus iets meer uitkristalliseren. Wat wordt die oplossing dan, zeg maar? En wat is er technisch mogelijk? Nou, rond die koers was eigenlijk versimpelen met een model bijvoorbeeld van OpenAI, een tekst.
Help me eventjes.
Ja, we gebruiken allemaal ChatGPT.
Niet allemaal, denk ik.
Ja, al zeggen mensen van niet. Nou goed, een heel groot deel van de mensen gebruikt ChatGPT. En daar onderliggend ligt natuurlijk technologie aan. De ChatGPT is alleen een soort laag over de technologie heen. En die technologie eronder is een taalmodel. En het taalmodel voorspelt eigenlijk, als ik een zin schrijf, bijvoorbeeld hier die zin in Omroep Venlo, heren van Delta Venlo, geen kans meer op zilver of zilvercup. Dan voorspelt een taalmodel, als ik die zin heb geschreven, wat is nou het meest waarschijnlijk een nieuwe woord? Dus die kan je eigenlijk helpen om een tekst te schrijven. En vandaag de dag, dat zie je aan ChatGPT, je stelt de vraag, je krijgt een heel normale heel normaal antwoord terug. Er zitten bijna geen taalfouten in. Maar toenertijd was dat heel anders. Dus we kwamen er al snel, veel slechter dus even. Dus we kwamen er al snel achter dat we dat niet konden gebruiken om een hele tekst te herschrijven bijvoorbeeld. Hè? Dus bij die samenvatting, dat kon niet met die technologie. Dus toen zijn we gekeken, oké, wat kan er met deze technologie nu wel? Zou bijvoorbeeld zo kunnen zijn dat we iets kunnen maken waarbij we in ieder geval al die woorden kunnen uitleggen. Hè? Dat we wij spreken 500 lastige, veel voorkomende woorden in nieuwsteksten aan een database toevoegen en dat we die altijd uitleggen. En dat zijn we toen op een gegeven moment gaan maken.
Dus je legt de lat eigenlijk daar, zeg maar. Nog niet wat er uiteindelijk nu kan. Elk woord uitleggen, maar je bent begonnen met de 500.
Ja, precies. Handmatig toevoegen ook. Ja, dus
jij zat daar
met studenten. Ja, dus gewoon toegevoegd aan een soort database. En daar kwam al heel snel een van de grootste problemen. Dat juist de woorden die ingewikkeld zijn, zoals bittere. Ja, dat is een woord doordat er natuurlijk het is een beetje ingewikkeld met die dubbele T om te lezen. Maar het heeft ook heel veel verschillende betekenissen. Dus ik kan ooit een database aanleggen met bittere. Maar dan krijg je een soort woordenboek. Dat je alle betekenissen van bittere krijgt als je erop klikt.
Ja, en dan moet je zelf nog weer gaan verzinnen wat jij dan weer denkt dat er in die tekst pas.
Precies. En een woordenboek was er altijd al.
Ja.
En toch is het probleem laaggeletterdheid. En hebben mensen. Dus de woordenboek was tot nu toe niet de oplossing.
Nee, je moet een pasklaarder aanbieden.
Ja.
Dan heb je een soort prototype, denk ik. Wat voor team heb je inmiddels om je heen verzameld? Want je hebt de studenten die handmatig worden. Je hebt Jeroen. Wie had je nog meer?
We hebben toen heel veel met AI Heroes gewerkt. Dat is een start-up uit Amsterdam. En die dachten eigenlijk niet alleen met ons mee over de oplossing, maar ook over de infrastructuur. Dus die dachten niet alleen na over hoe moet het eruit komen te zien of hoe moet het werken. En als ik daarop klik, wat komt er dan naar voren, zeg maar. Maar ook, hoe zorgen we er nou bijvoorbeeld voor dat we dus zo'n lijst krijgen met woorden en dat we een beetje kunnen gokken wanneer een woord wat betekent, zeg maar. Er zitten ook weer taalmodellen achter. Dus die verzameld. En tegenwoordig werken we eigenlijk met een heel klein team. Ik werk samen met Jeroen. Jeroen doet het programmeerwerk. Ik doe de gesprekken bij organisaties. En we hebben iemand die doet het front-end development werk. Want het moet er natuurlijk goed uitzien. Het moet een beetje gebruiksvriendelijk zijn. We vliegen af en toe nog AI Heroes in, maar eigenlijk zijn we dus nu met z'n drieën.
Ja, en ik begreep dat jullie ook op een gegeven moment erachter kwamen dat die plug-in, dat moet iets zijn aan de organisatiekant. Hè? En niet bij je doelgroep van laaggeletterden. Dat wil je niet van hen vragen. Kun je dat uitleggen?
Dat heeft een beetje met die digitale vaardigheden te maken. Kijk, is natuurlijk een beetje lastig. Hè? Want in principe zou je kunnen zeggen, wat zijn digitale vaardigheden? Dat is het gebruik van een computer. Oké, maar als 30% daar maar moeite mee heeft en 70% niet. En die 70% die probeert bijvoorbeeld een plugin op Google Chrome, misschien met de zelf ook al gedaan, te installeren. En dan moet je opzoeken, hè? Google Chrome plugins.
Ja, misschien moet je ook die browser eerst al installeren.
Precies, en daar ga je opzoeken, leeshulp voor laaggeletterden. Nou, dat moet je dan zelf schrijven, terwijl laaggeletterden bemoeite met lezen en schrijven. Dan moet je vervolgens weten dat toevoegen aan Chrome. Hè? Dus er zijn heel veel
drempels.
Ja, exact. Dus wij dachten op een gegeven moment van, weet je wat, als we er nou voor zorgen dat mensen geen account hoeven aan te maken, het gewoon direct kunnen gebruiken als ze die nieuwstekst bekijken, dan weten organisaties zeker dat mensen het kunnen begrijpen. Hè? Want die organisatie die zegt van, ik zet het op mijn website. En laaggeletterden weten zeker dat het er altijd is als ze die tekst proberen te lezen.
Ja.
Dus ja.
Als je dan die plug-in, je hebt het idee, je hebt die prototype. Ja. Ga je dan de hele tijd heen en weer ook weer naar beide doelgroepen om feedback te vragen?
Ja. Ja, kijk.
Hoe is dat verlopen?
Ja, Omroep Tilburg werd bijvoorbeeld gebruiker van Talkie. Dus daar kun je gewoon feedback vragen natuurlijk. Maar bij laaggelet is dat natuurlijk wat anders. Je kan niet een pop-up in deze samenvatting zeggen van, hey, goh, ga nou eens eventjes in 500 woorden vertellen wat je ervan vindt. Dat werkt niet. Dus we blijven heel regelmatig, daarom zeg ik ook donderdag zitten we weer met een groep. Blijven aanschuiven en dan leggen we de tool voor. Ik ga donderdag knoppen testen. Dus ik heb voor iedere knop 5 verschillende designs. En dan zeg ik, als je nou nu dit moet doen, hè, een simpele samenvatting wil vragen bijvoorbeeld, of als je de tekst wil vergroten.
Ja, de knop simpele samenvatting, daar heb je 5 verschillende designs voor.
Exact.
En dan ga je vragen, welke vind jij
prettigst? Ja, en dan natuurlijk wel volgens de man-test. Dus niet.
Wat is dat?
Ja, dat is een boekje daar leer je ook veel over bij het SVDJ. Hoe je nou een test doet zonder dat je eigen resultaten of je wenselijke resultaten krijgt.
De bias haalt het weg.
Ik wil natuurlijk dat zij de mooiste knop kiezen die ik zelf het mooiste vind. Maar ja, dat moet je proberen te voorkomen. Want anders dan.
Het is niet voor jou.
Precies, precies.
Oké, je hebt inmiddels een product, hè? Je wil dat blijven verbeteren. Op welk punt was het voor jullie goed genoeg om live te gaan?
November 2022. Toen zijn we live gaan bij Omroep Tilburg.
Ja, dat was het moment. Ja. Kon je toen ook al verkopen of moest je daar nog even mee wachten?
Dat was pas vanaf februari 2023. Toen, tenminste zeg ik de laatste week van januari. Dat was Media van Morgen, begin januari of begin 2023. En toen hebben we NH Nieuws, dus was het verkoopbaar. En toen zei NH Nieuws ook, nou, we winnen het. Dus vanaf toen ongeveer. Dus het heeft niet heel lang meer geduurd.
Ging toen de champagne open?
Ja, wel een beetje, ja. Dat is misschien wel een leuke anekdote.
Graag.
Jeroen en ik hadden dat gesprek met NH Nieuws. En toen zei Sebastiaan Sebastiaan Vos, die doet daar de digitale wereld van NH, zou ik maar even zeggen. En zei van, nou jongens, we vinden dit gewoon tof en we willen dit doen. Als jullie een offerte regelen, dat soort dingen, dan gaan we ermee aan de slag. En toen was het natuurlijk videobellen tegenwoordig, alles videobellen. Dus Jeroen en ik zeggen, nou, we gaan nog wel eventjes in Slack doorbellen. En toen zeiden wij tegen elkaar, wacht eens even. Ja, er moeten algemene voorwaarden gaan maken. Dat soort dingen, weet je wel.
Je moet gaan nadenken wat het kost.
Ja, ja. Nou ja, precies. Dus dat vonden we wel, zeg maar, dat was een soort omslagpunt dat we ook echt dachten, oh ja, wacht even, nu hebben we hem aangekloot, maar nu is het echt ook een product en een bedrijf.
Nou ja, je hebt je product, maar inderdaad, dan moet je je bedrijfje gaan spelen.
Ja, en we hadden natuurlijk wel, qua prijs hadden we natuurlijk wel al een idee, maar je moet natuurlijk dan wel over, kijk, NH Nieuws bijvoorbeeld heeft best wel wat lezers. Dus hoe zorg je ervoor dat je ook de kosten een beetje binnen de perken houdt? Hè? Want mensen gaan dit gebruiken, dat kost ons natuurlijk ook geld. Dus over dat soort dingen nog nadenken.
En waarom kost het jullie geld? Even voor mijn begrip.
Nou ja, bijvoorbeeld het maken van zo'n samenvatting, zeg maar. Daarvoor gebruik je technologie. En die technologie, die is niet gratis. Daar gebruik je eigenlijk, hè, wij spreken, als we 1000 woorden zouden herschrijven, dan moeten we daarvoor een x-bedrag betalen. Mm. Dus hoe meer er gebruik van gemaakt wordt, hoe duurder het voor ons ook is.
Ja, maar het is niet hoe meer lezers, maar hoe meer content er eigenlijk verwerkt wordt.
Nou ja, ook hoe meer lezers.
Okay.
Want we moeten bijvoorbeeld ook iedere keer, als een bezoeker op de website komt, dan staat onze mooie knop in beeld. En dat moeten we ook iedere keer laden. Dus iedere keer als er een nieuwe pagina. Dus dat zijn, daarom is het ook wat complexer, zeg maar, dan alleen maar die tekst bekijken, zeg maar.
En leveren jullie nu een soort one-size-fits-all knoppen aan die op elke website hetzelfde zijn? Of kan je als nieuwsmedium ook eigen knoppen krijgen?
Ja,
in je eigen
allebei.
Stijl, hè?
Ja, het is sowieso altijd in je eigen stijl.
Okay.
Dat is gewoon een likje verf, zeg maar. Dus dan stellen wij de kleur in van een klant. Maar als jij als klant zegt van ik wil de knoppen anders of dat soort dingen, kunnen we dat ook gewoon handmatig voor je bouwen.
Ja. Ja. Zijn er nou bepaalde aannames of verrassende zaken die uit het testenproces kwamen?
Heb je aannames gehad dat
ze niet klopten, bijvoorbeeld?
Ja, heel vaak eigenlijk. Maar een van de grappigste vond ik zelf, aan het begin van had onze tool een beetje de vormgeving van een woordenboek. En een woordenboek, denk er maar eens over na, dat is vaak het woord zelf, daarna het woord fonetisch, dus hoe je het uitspreekt, of het woord met bolletjes tussen de lettergrepen. Dan heb je vervolgens 3-4 zinnen definitie in een hele moeilijke taal. En wij hoorden van Stichting Lezen en Schrijven dat het voor laaggeletterden heel fijn is als je het woord opbreekt. Dus
lange woorden
exact
zijn niet prettig. Ja.
Nou ja, letterlijk het woord samengestelde woorden. Samengestelde, en dat zijn verschillende lettergrepen. En als je die uit elkaar trekt, dan is dat voor laaggeletterden prettiger. Dan begrijpen ze makkelijker wat er staat. Dus wat dachten wij? Nou, net als een woordenboek doen we het woord zelf. Bijvoorbeeld, wat is een goed voorbeeld? Teleurgesteld bijvoorbeeld. Hè? Doen het woord teleurgesteld en dan zetten we tussen, als het een samengesteld woord is, zetten we een bolletje tussen teleur en gesteld. Dus niet de lettergrepen, maar teleur en gesteld. Want dan snappen mensen dat het over twee dingen gaat. En toen bleek vervolgens in de praktijk dat laaggeletterden tegen ons zeiden, maar jongens, wat is het? Ik zie teleurgesteld en dan zie ik nog een keer teleur. Waarom staat het er twee keer?
Verwarrend.
Ja, dus soort van wij dachten van door dit toe te voegen kunnen we mensen extra helpen. Want we hebben in de praktijk gemerkt dat mensen het fijn vinden als we de woorden opknippen. Maar niet in deze praktijk. Het is vooral handig als je bijvoorbeeld samen met een vrijwilliger zit bij de bibliotheek en die zegt dan teleurgesteld. Laten we dat eens uit elkaar halen. Weet je wel,
ja.
Persoonlijk contact, maar niet in een tool.
Ja, dus die toepassing is op een ander moment wel bruikbaar, maar helemaal niet als je dat nieuwsbericht zelf zit te lezen.
Ja, en daarvoor moet je dus testen met gebruikers.
Ja, dan moet je dus niet alleen afgaan op Stichting Lezen en Schrijven, maar gewoon in gesprek met.
Ja.
We hadden het net al even over AI, hè? Kunstmatige intelligentie. Maken jullie daar nou heel erg veel gebruik van?
Niet heel veel. Zal ik in detail treden een klein beetje?
Graag. Ja, okay. Ik trek wel aan de bel als ik het niet meer begrijp.
Ja, okay, goed zo. Dat is sowieso goed. Wat we ten eerste moeten ontdekken, is als iemand dus op het woord bitter klinkt, omdat hij daarvan een uitleg wil, moeten we dus eerst te raden gaan van, wat betekent bitter in deze context? Dus bitter kan een smaak zijn, bitter kan in dit geval een soort gevoel zijn, zeg maar een emotie. Dus die heeft verschillende betekenissen. Nou, we gebruiken AI om eigenlijk te herkennen, welke rol speelt dit woord nou in deze zin?
Begrijpend lezen.
Ja, eigenlijk is het precies een taalmodel voor begrijpend lezen. Vervolgens gebruiken we AI niet voor die uitleg, want die uitleg dat staat in een database, zeg maar. Soms gebruiken we AI om woorden of uitleg toe te voegen aan die database. Maar dat is in principe gewoon er staan 70.000 woorden in, zeg maar. Die trekken we gewoon ergens uit een laadje. Nou, wat is de betekenis van bitter? En die serveren we dan uit. Waar we ook AI voor gebruiken, of dan wel weer AI voor gebruiken, moet ik zeggen, is dus de simpele samenvatting. Wat we daar eigenlijk doen, is dat we een model hebben gefine-tuned, zoals je dat noemt. En wat je dan eigenlijk doet is, stel nou dat ik jou wil leren hoe je een makkelijke tekst schrijft. En ik pak 100 nieuwsartikelen. En die ga ik eerst zelf allemaal herschrijven naar een makkelijke vorm. Dus ik heb 100 moeilijke nieuwsartikelen en 100 makkelijke nieuwsartikelen. Die geef ik allemaal aan jou en zeg ik, nou heb je 2 weken de tijd. Ga die nou eens allemaal doorlezen, de moeilijke en de makkelijke. En probeer nou eens te zien, wat heb ik nou gedaan om het makkelijker te maken? Nou, als je dat doet en je dat aan een AI-model geeft in plaats van aan jou. Dan...
Pas op je woorden.
Ja, ja. Doe ik expres natuurlijk. Nee, maar dan in de technologie kan vatten. Dan kan die technologie leren hoe je die tekst herschrijft. En dan kan die 24/7 voor mensen on demand een tekst herschrijven. Dus als iemand om 11 uur 's avonds die simpele samenvatting wil, hoeft hij niet jou te bellen. Daar wilde ik naartoe namelijk. Maar dan kan hij op die knop klikken en dan weet dus die technologie hoe dat werkt. Dus daarvoor gebruiken we AI.
Ja. Ja, en dat is toch ook constant in ontwikkeling, neem ik aan. Wat je had het net over voorheen en vroeger. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk nog niet zo heel lang geleden de opkomst van.
Nee.
Dus je bent constant bezig met hoe kan je het toepassen.
Ja.
Maar staat het gebruik van AI bij jullie echt voorop? Of?
Nee. Nee, en dat hebben we ook wel heel veel geluk mee gehad achteraf. Want ik stoor mezelf een beetje soms aan het soort AI-achtige denken. Dat inderdaad voorop moet staan. Of dat om die technologie je iets heen moet bouwen. Mm. Ik vind zelf, je bouwt een oplossing voor in dit geval nieuwsorganisaties en voor laaggeletterden. En als we daar AI voor kunnen gebruiken, oh fijn, hè? Misschien is dat ook wel een handige technologie. En als dat niet nodig is, doen we dat niet, zeg maar. Dus
bij ons vanuit het menselijke.
Ja, ja.
En werken deze AI-tools, AI, jij noemt het AI, AI. Het is allemaal hetzelfde, artificial intelligence, kunstmatige intelligentie. Werkt het inmiddels goed genoeg voor jullie? Of werkt jullie product goed genoeg? Of moet je nog elk artikel checken?
Nee, ja en nee. Wat de vraag is een beetje, wat is goed genoeg? Want als ik nu ja zou zeggen, dan zouden we niet meer doorontwikkelen. En daar sta ik niet achter. Het werkt goed genoeg in de zin van dat ik heel weinig nog een fout tegenkom. Dus dat is al een goed teken. Dat komt ook wat in een samenvatting schrijven. Hè. Dus je geeft sowieso een wat kortere tekst, zeg maar. Dus bepaalde details laat je weg. Het gaat om de essentie van de tekst eigenlijk. Wat ik nog wel merk bij hoe wij AI inzetten, is dat hoe meer instructies je geeft of hoe meer hoe kritischer je eigenlijk bent, hoe slechter soms juist het eindresultaat wordt. Want misschien wel eens zelf gemerkt als je, komt weer ChatGPT gebruikt, als je daar een prompt, dus een opdracht geeft van 500 woorden, van moet je eens voorstellen, dan ga je deze tekst herschrijven, dan ga je dit doen, dan ga je dat doen. En dan zeg je van, ChatGPT, voer deze opdracht uit. Dan heeft hij zoveel opdrachten dat hij het eigenlijk allemaal maar een beetje doet. En dat is bij dit natuurlijk ook. Hoe meer voorwaarden we aan zo'n tekst stellen om die te versimpelen. Dus hoe meer instructies we een AI-model geven, hoe slechter soms de individuele uitwerking van die opdracht is.
Dus je blijft eigenlijk zoeken naar ideale manier van instructies geven aan.
En technologie wordt ook beter. Het is voor ons ook voor een deel afwachten. Maar dat is natuurlijk een beetje spannend. Als je ondernemer bent, dan hou je er niet van. Dus, ja.
Je wil ook zekerheid.
Ja, precies. Ja.
Toen jij en Jeroen met dat idee van Talkie begonnen, hadden jullie alle twee nog een andere baan.
Ja.
Dit deden jullie ernaast.
Ja.
Was dat te doen?
Ja, het is gelukt, maar het is wel...
Ten koste van?
Ja, voor een deel wel. Kijk, het is je passie. Dus als werk is als een hobby, dan is het allemaal een stuk draaglijker.
Ja.
Dus dat scheelt natuurlijk wel heel veel. Maar zeker bijvoorbeeld... op en neer reizen naar Utrecht is voor mij viel dat op zich wel mee. Maar voor Jeroen, waar hij zeg maar met de treinen, weet ik het allemaal niet. Na zo'n dag waar je al de hele dag bijvoorbeeld getest hebt, of waar je naar een potentieel land bent gegaan, dat waren wel zware dagen, want dan moest je daarnaast ook nog werken en ook zeg maar een baan ernaast. Dat was zwaar, maar we vonden het allebei heel leuk en dat helpt wel heel erg mee.
Ja, start-up klinkt heel vaak een beetje een soort glamorous en spannend
exact.
En vanuit de film, maar. Het is eigenlijk ook gewoon putting in the works, zeg maar.
Ja, als je inderdaad iets glamorous wil of iets vets, dan... Nou ja, je moet het zelf heel vet vinden, maar je moet het als je iets glamorous wil, moet je geen start-up ondernemer worden, denk ik.
Heb je wel eens nagedacht van, waar ben ik aan begonnen?
Ja, vaak genoeg, ja. Maar dat hoort er een beetje bij, denk ik. Dat is gewoon... Ik had het de laatste ook met een andere ondernemer en die zei... Wat ik heel erg herkende, dat je soms bijvoorbeeld na een gesprek met een potentiële klant, dat je echt euforisch kan zijn. Echt door het dak kan schieten van, oh, dit gaat de goede kant op. En
ze zitten erop te wachten.
Ja, het is zo mooi dat ze hier bezig zijn. En wat grappig, ik merkte zo'n klik. En af en toe dan ben je een hele dag bij wijze van spreken bezig met organisaties benaderen of dat soort dingen. En dan denk je het einde van de dag echt, waar ben ik mee bezig, weet je wel. Dus dat is ook een beetje, je zit in een soort rollercoaster. Dat is een beetje een cliché natuurlijk, maar ze voelt het soms wel echt... Ja.
Als ik het goed begrijp, is bij jullie vooral dat jullie er heel veel uren in hebben geïnvesteerd en niet heel veel eigen geld, of wel?
Klopt. Nee, klopt. Daar heeft het Stimuleringsfonds heel erg bij geholpen. Dus zij hebben geholpen met het uitvoeren van die experimenten. Dus kijken wat werkt niet. En als je dat normaal gesproken doet, dan heb je er natuurlijk best veel eigen kapitaal voor nodig. Maar daar heeft het Stimuleringsfonds wel geholpen.
Ja, en hoe is het nu, zeg maar? Sta je nu wekelijks, dagelijks bij potentiële klanten om je product te verkopen?
Ja, daar komt het op neer.
Waar ga je allemaal naartoe? Zonder, als je denkt, deze naam wil ik niet noemen. Maar wat voor soorten, waar sta je allemaal?
Nou ja, waar we ons nu op focussen is gemeenten, woningcorporaties en nieuws. Dus dat zijn de drie hoofdgroepen eigenlijk. Omdat die iets gemeen hebben. Namelijk, ze hebben alle drie belangrijke informatie. Bij alle drie willen de inwoners, huurders of lezers ook iets met hun informatie doen. Ze willen het lezen, ze willen het begrijpen of ze moeten er iets mee, zoals bij een gemeente. Dus ik ga daar nu gewoon heel veel langs. Heel veel presentaties geven, laten zien hoe het werkt. Heel veel het verhaal doen natuurlijk. Van wat we eigenlijk aan het begin ook even bespraken. Mm-hmm. Hoe zit het nou precies? Hoeveel mensen zijn het nou? Hoe ziet hun dagelijks leven eruit? Zeg maar, waar lopen ze allemaal tegenaan? En hoe kunnen we samen een oplossing bieden voor die mensen?
En merk je dat je afzetmarkt groeit? Dat je meer klanten overhoudt ook?
Het is
niet aan dovemans oren gericht?
Misschien? Nee, zeker niet. Nee. En in de journalistiek was dat aan het begin nog wel lastig. Maar dit onderwerp speelt in andere sectoren, zoals bijvoorbeeld de zorg. Maar ook in gemeenteland speelt het al een stuk langer. Dus het is zeker niet aan dovemans oren gericht. Soms moet je natuurlijk wel de juiste snaar raken of goed inspelen op oké, hoe zit het nou voor een gemeente? Hoe ziet het proces eruit? Hoe kunnen we daarbij helpen?
En hoe doe je dat dan? Is het dan ook zo dat je bijvoorbeeld bij zo'n gemeente zegt, ja, het kost geld, maar je bespaart er in die end ook mee, want mensen kunnen meer dingen zelf?
Bijvoorbeeld, ja. Of het is hetzelfde argument als bij de journalistiek heel vaak. Kijk, de meeste woningcorporaties hebben ook maar twee communicatiemensen die bezig zijn met de communicatie met huurders, met de communicatie naar andere organisaties toe. Die hebben natuurlijk ook niet 3 dagen in de week over om eens met de toegankelijkheid verlagen letter aan de slag te gaan.
Terwijl ze dat wel, ze zijn nu wel overtuigd van dat moet.
Ja, en dat is dus ook weer zo'n sector, woningcorporaties. Die hebben dat ook door.
Waar halen jullie zelf nog inspiratie vandaan? Kijken jullie naar andere clubs of instanties?
Ja, er wordt in Amerika bijvoorbeeld best wel veel gedaan rondom digitoegankelijkheid op de manier wat wij doen. Wat wij namelijk eigenlijk doen om het plat te slaan is dat we dus hulp bieden met een plugin op een bestaande website. Dat doen we om de toegankelijkheid voor laaggeletterden te verbeteren. Maar in Amerika is er bijvoorbeeld een bestaande plugin die bezoekers helpt als ze slechtziend zijn of misschien wel bijna helemaal blind zijn. Dus dat je een plugin hebt om het contrast te vergroten of de kleuren om te draaien. Dus een donkere achtergrond, witte letters. En grappig genoeg, hoewel dat dus, het lijkt er een beetje op, zeg maar ze lossen een ander probleem op, is het voor ons heel leerzaam. Want zij voegen ook aan duizenden verschillende websites, voegen ze dezelfde tool toe. Dus die moet op al die verschillende websites moet die zijn taken kunnen doen, zeg maar.
Ja.
Dus moet je heel schaalbaar bouwen, wil je weten dat werkt.
Wat jullie ook willen.
Ja, precies. Dus daar trekken we heel veel lessen uit.
De verkoop gaat goed van jullie.
Ja.
Vanaf januari, hè, begrijp
klopt.
Ik.
Ja.
Sindsdien loopt het.
Ja, klopt. Omdat ik ook genoeg tijd voor kan vrijmaken nu. Ja.
Je kunt je boterham ermee verdienen.
Ja.
En is het uiteindelijk, je bent het begonnen uit idealisme.
Ja.
Ga je er ook heel veel geld mee verdienen?
Dat weet ik niet. Misschien wel, misschien niet. Dat ligt een beetje aan hoeveel organisaties er voor open blijven staan. Ik proef wel in de markten waar we nu zitten, gemeenten, woningcorporaties en het nieuws, dat steeds duidelijker wordt dat ze hier echt iets mee moeten. En voorlopig zijn wij de enige leeshulp op websites voor laaggeletterden. Dus ja, je zou kunnen zeggen ja. Maar dan moeten alle organisaties ook al ja zeggen natuurlijk. Dus daar kan ik niet voor hem bewalen.
Er zit hier een Laurens met een grote glimlach tegenover mij. Als je vanuit je eigen ervaring nou de luisteraar mij een tip kan geven als het gaat over innovaties. Wat zou je dan willen meegeven?
Doe goed voor onderzoek. Vind ik een belangrijke. Dus kijk, wij hebben het geluk dat we van bijvoorbeeld bepaalde bestaande technologieën gebruik kunnen maken. Maar dat kan ook een enorm risico zijn. Als je aan iets begint en je gaat iets bouwen zelf, een oplossing, en je merkt, nou, de nieuwsredacties willen er wat mee. Laaggeletterden zitten op te wachten. Kun je natuurlijk voor heel veel andere casus ook bedenken. Bijvoorbeeld in de zorg of in de journalistiek. Ik heb een bepaald journalistiek product of idee. Voordat je dat gaat bouwen, kijk nou eerst eens goed om je heen. Wat is er al? Dient dat niet eigenlijk hetzelfde doel? Lost dat niet eigenlijk ook al op? Maar moet het gewoon een beetje worden aangepast? ik vind het voor mezelf heel prettig en ik denk dat dat voor anderen ook kan werken om daar eerst een heel duidelijk overzicht van te krijgen. Zodat je echt goed weet van oké, moet ik hier ook aan beginnen, zeg maar. Als je er echt een bedrijf van bijvoorbeeld wil bouwen of echt een innovatie wil doen bij je organisatie. Want het geeft heel veel rust als je dan eenmaal aan de slag gaat, want het wordt zwaar. Het worden lange dagen. Je moet veel, ja, wat we net eigenlijk bespraken. En dan weet je, ja, maar ik ben hier mee bezig, maar dat heeft ook echt een reden, zeg maar. Er is ook echt iets op te lossen. Dat zou mijn...
Ik heb echt wat in handen.
Precies, ja.
Dankjewel voor deze tip. En al het andere wat je met ons wilde delen. Laurens van den Berg van Tolki. Dit was Media van Morgen. Een podcast van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Dit was voorlopig de laatste aflevering. Denk je nou, ik heb ook een heel goed voorbeeld van vernieuwing in de journalistiek. Een mooi voorbeeld van innovatie. Mail dan naar info@svdj.nl. Dank voor het luisteren. Ik heb een hoop geleerd. Ik hoop jij ook.